Ik lees u uit de Heidelbergse Catechismus, de 18e zondag afdeling, vraag en antwoord 49. Zondag 18, vraag en antwoord 49. Daar vraagt de onderwijzer: wat nut ons de hemelvaart van Christus? En die antwoord daarop: ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht zijns vaders onze voorspreker is. Ten andere dat wij ons vlees in den hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. Ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken dat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods, en niet dat op de aarde is. Tot zover. Wij hadden hierboven geschreven: de verhoogde middelaar, opgevaren ten hemel. En we verleden week gelet op zijn voorspraak zijn, het voorspreker in de hemel. En wij moesten nog letten op het pand en tegenpand. Het pand dat wij in hem in de hemel hebben, en het tegenpand dat hij gezonden heeft. Daarom wilde ik de draad nog even opnemen, zo halverwege het antwoord. Als de Heidelberger gaat spreken dat we ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. De Heidelberger die spreekt hier over ons vlees in de hemel tot een zeker pand, omdat hij het hoofd is en de kerk is zijn lichaam en al zijn kinderen zijn lidmaten van zijn lichaam. Dan valt het ons moeilijk, hoewel we daar iets een en ander over hebben opgemerkt, maar het valt ons moeilijk om ons een voorstelling te vormen over de hemelvaart van Gods kerk hier op deze aarde, naar de hemel. Omdat hebben wij gehoord verleden week dat wij, ons leven staat in het teken van het steeds meer ontdekken dat in ons geen goed woont. En dat hoe ouder wij worden, hoe kouder wij worden, hoe dommer, hoe dwazer, hoe vergeetachtiger. Ja, het lijkt wel eens, gelukkig niet altijd, maar je komt toch gevallen tegen. Het gaat niet altijd op, gelukkig niet nogmaals, maar dat je wel eens zegt, het lijkt wel hoe ouder, hoe verder verwijderd van die zaligheid die bereid is geopenbaard te worden. Zo kan het wel eens zijn in het leven. En dat je toch mag weten dat het op huis aangaat, maar dat naar het ons voorkomt met het vergaan van alle aardse krachten, van het denkvermogen, of dat dan tegelijk ook het geestelijke zo ver ingezonken is, dat je zou zeggen, waar is nou de blijdschap, de verwachting, het uitzien naar hem die gezegd heeft, en ik zal ze allen tot mij trekken. En dat is voorzeker ook geen prijzenswaardige stand in het leven, maar de Heere doet dat ook wel eens, opdat wij zouden verstaan dat wij het niet met elkaar kunnen doen, en dat er niets anders overblijft dan zijn vrije gunst die eeuwig hem bewoog. En dat de Heere alleen zalig maakt Hij is het hoofd. Nu, dat hij hoofd is, dat staat in verband met een lichaam, maar ik wou het ook nog even dit op de klem tonen. Hij is het hoofd van zijn nieuwe mensheid. Van die mensheid die hij heeft lief gehad, waarvoor hij zijn bloed heeft gestort, die uitverkoren is en dierbaar in zijn ogen. Er is een zodanige relatie krachtens het verbond der genade, dat Christus niet voor en op zichzelf in ons vlees en bloed daar is, maar dat hij als het ware als de eersteling is verschenen nu voor het aangezicht Gods des Vaders voor ons. En daarin ligt de troost dat er een zeker pand is in de hemel, onbewegelijk, ons vlees en bloed. En we hebben gehoord, meen ik, dat wij dan moeilijk kunnen zeggen hoe het zijn zal. Het zal alle verwachting verre overtrekken, maar de schrift noemt het een geestelijk lichaam. Het zal een lichaam zijn, maar een geestelijk lichaam. En wij weten daar zo weinig van, dat wij ons alleen maar moeten houden bij datgene wat het woord ons daarvan zegt. Zo weten wij daarom ook niet of er nog enige herkenning of wat ook zal zijn. Eén ding is zeker, zij zullen hem zien gelijk hij is. En zij zullen kennen gelijk ook zij gekend zijn. En die koning is nog voortdurend bezig tot vervulling van zijn gebed. Vader, ik wil dat waar ik ben ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Zij waren uwe, maar gij hebt mij dezelfde gegeven. Als wij dan ook zo via het midden van deze Heidelberger tot onze laatste gedachte komen waar wij nog niet aan toe waren, dan zit daar een zeker verband in. Het is onlosmakelijk aan elkander verbonden als hij gaat zeggen ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt door wiens kracht wij zoeken dat daarboven is waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods en niet dat op de aarde is. Als dan de zaken zo staan zoals we gehoord hebben, dat hij voor het aangezicht des Vaders de voorspreker is, dat we ons vlees en bloed in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij ook het overige van dat lichaam tot zich nemen zal, dan zou je zo zeggen, dan is het toch wel haast vanzelfsprekend dat de kerk hier op aarde eigenlijk uit zit te kijken, alles verachtende en miskennende buiten de enige kennis van de Heer Jezus Christus. En als het ware met een zeer sterke verwachting bezet is dat hij geven wat hij beloofd heeft. Ja, en dat is een teleurstellend antwoord wat erop gegeven moet worden. En dat is een antwoord waar we niet blij mee hoeven te zijn en dat we ook niet als een verontschuldiging op onszelf toe moeten passen. Want het is geen prijzenswaardige zaak dat je leest. En zij werden alle sluimerig en vielen in slaap. De 5 dwazen en de 5 wijze maagden. Ze vielen allen in slaap. Op die avond die zo lang duurde. Zodat ze wakker schrikken als het middernachtelijk uur aanbreekt. En de roep weer klinkt, zie de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. Want dan weten wij dat Gods eeuwige raad, zij kan niet vernietigd, zij kan niet verbroken worden. Die gereed waren gingen in tot het bruiloft en de deur werd gesloten. Maar in die weinige woorden heeft de Heer Jezus toch ook wel te verstaan willen geven dat de sluimering en dat het slapen en de onachtzaamheid zich uit strijden over de ganse zichtbare kerk. over de ganse kerk. Dat wil niet zeggen dat hier en daar niet die verwachting gevonden wordt, maar in het algemeen genomen, dan is die verwachting ver gezonken. Moeten wij dan die verwachting koesteren? Moeten wij dan die sterke spanning beleven? Hij komt om de aarde te richten. Dat niet, want wij lezen ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt. Hij zendt zijn geest tot een tegenpand. Er is iets van ons boven en er is iets uit de hemel op aarde. Er is zo'n wonderlijke troost in dat woord. Het is alsof de Heere zijn staf hier op de aarde gegeven heeft. En hij is ten hemel gevaren. En die Heilige Geest, die is om te troosten en om te sterken. En om te leren zoeken de dingen die daarboven zijn. Maar toch staat er nog even een komma. Ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt. Ziet, ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. En dan moet ik nogmaals wat we al eerder met elkaar gehoord hebben beklemtonen. Denk u eens in de hemel is de Heere Jezus Christus voor het aangezicht van de Vader. Hij is in het koninklijke hof voor de koninklijke majesteit van God. In alle eerlijkheid en eer. Daar is hij zo nodig. Daar is hij zo nodig als die voorspreker die daar met zijn eigen bloed ingegaan is in het binnenste heiligdom. Om de Vader te tonen zijn ganse volbrachte werk. Maar wij zijn op de aarde, wij zijn hier beneden, wij vermenigvuldigen de schuld dagelijks. En de Vader, hij is wel die God van eeuwige liefde die zich al zo geopenbaard heeft, zelfs dat hij uit die eeuwige liefde zijn Zoon geschonken heeft tot een verzoening voor zondaren. Maar het neemt toch niet weg. Wij kunnen de Heere toch niet verbinden met de zonde. Hij is toch de reine, de heilige. Die te alle dagen toren tegen de goddeloosheden. Buiten Christus is hij toch een God die alles verbrandt en verdelgt in zijn gramschap. Want hij is torenend over de zonde. En nu is de Heer Jezus zo hard nodig als die voorspreker daar, ook na ontvangene, ja juist na ontvangene genade, moet de Vader toch ervaren wie zijn kerk in zichzelf, zijn uitverkorenen zijn. En wat al droefenis berokkenen zijn kinderen hem, wat al tegenstand, wat al boosheid die hem toch altemaal smart. En daar doet de Heer Jezus nu het goede woord voor hem, op grond van zijn offerande hier op aarde, dat hij zijn Vader altijd voorhoudt, zijn eigen werk, wat hij gedaan heeft. Maar nu zitten wij hier op de aarde, en wij zouden voorzeker nooit boven de troosteloosheid en de grauwheid en de verwachtingloosheid uit kunnen komen, uit onszelf. Wie moet er voor die kerk zorgen? Wie moet die kerk bijeenvergaderen? Wie moet die kerk ontdekken? Wie moet die kerk ook bij de verworven verlossing bewaren en beschutten? Wie moet dat doen? De Heer Jezus wandelde met zijn discipelen op aarde en toen kwam het uit dat zij er ook niets van terecht konden brengen. Petrus niet en ook de anderen niet. En toen was de koning op deze aarde. Toen hadden ze jaar na jaar hadden zij zijn onderwijs ontvangen. Ook dit. Zonder mij kunt gij niets doen. En ze dachten dat ze zoveel konden. Hoe zal het dan op deze aarde zijn? Nu we niemand meer naar het vlees kennen. Ook Christus niet naar het vlees kennen. Dat wil zeggen dat die relatie zoals ze eenmaal was in zijn omwandeling op aarde, dat die nu voorbij is. dat we nu niet meer kunnen zien in die zin. En ook in die zin niet meer kunnen horen. En ook niet zoals de apostelen konden zeggen hetgeen onze handen getast hebben en onze oren gehoord. Van het woord des levens, dat verkondigen wij u lieden, opdat gij met ons verblijd moogt zijn. Dat is voorbij. Zij waren de ogen en oren getuigen en alle die deelgenoot waren van zijn grote heilsdaden, die hebben dat ook inderdaad gezien voor hun ogen. Ze hebben zijn stem gekend, ook in de letterlijke zin van het woord. En zijn gestalte is hun dierbaar geweest. Maar hij is niet meer op de aarde. Hij is opgevaren ten hemel. Daar ging het toch om. Maar nu is het niet slechter geworden. Nu is het beter geworden eigenlijk naar het woord van de koning. Het is uw nut dat ik wegga, anders kan de troosten niet komen. Want die Heilige Geest, die trooster, die van de hoge hemel is neergekomen en uitgestort op zijn kerk, die trooster, die komt van de Vader en de Zoon. Die Heilige Geest, die weet er alles van het welbehagen des Vaders, van de genoegzaamheid van de offeranden van Christus. Hoe noodzakelijk, maar ook hoe groot dat tegenpand nu juist ook de Heilige Geest is. Dat het een, je zou kunnen zeggen, stel je voor dat nou de Bijbel het tegenpand is zou zijn. Ja, en het gaat heel ver, ik hoop niet te ver, en je zou het daarmee moeten doen. Ja, maar wij moeten het toch met het woord doen. Ja, maar als u het daar nou eens mee zou moeten doen, wat zou u dan ervan terecht brengen? En ik? Komt het niet openbaar dat we nog geen hoofdstuk uit de Bijbel met zegen, met de waarachtige oefening kunnen lezen in het juiste verstaan van Gods woord? Moeten we niet bemerken dat dat woord ten ene male afstuit op ons? Tuurlijk, je kan het wel lezen, want wij kunnen de krant ook lezen als we lezen geleerd hebben. Maar wees dan eens eerlijk. Hoe komt gij daar nu voor Gods aangezicht in openbaar? Moet je dan niet zeggen, de grootste ongeluk, het grootste stuk verdriet, de grootste nare, ongevoelige, koude zondaar, die staat hier of die zit hier? Want je kan woorden lezen van grote en diepe inhoud, het zegt je niets. Je kan zeggen, je moet het op dat woord, maar je kunt het niet. Je kunt het niet. Sommigen hebben misschien dat wel eens uit het oog verloren, als ik nogal beklemtoonde dat woord. Maar vergeet niet dat de bedoeling daarvan altijd was en is. Dat is de Geest die ons doet zinken op dat woord. Dat is de Heilige Geest die medevrocht om zodanige oefeningen in het leven en werkzaamheden daar te stellen, dat wij het op dat woord mogen hopen en dat we op dat woord mogen zinken. Ik hoop toch dat u er nooit uit hebt verstaan dat ik dat moet doen, of dat u dat moet doen, of dat wij dat samen moeten doen, omdat wij christenen zijn, of de gemeente van Christus. Dat is het werk van de Heilige Geest. Op uw woord heb ik gehoopt. Uw toezeggingen hebben mij levend gemaakt. Stel nou eens voor dat je een Bijbel had. En de Heer Jezus is weg. Die is niet meer op de aarde. Daar kun je niet meer naartoe reizen. Je had alleen een Bijbel. Meer niet. Ja, maar dat zou wel zijn. Dan waren we diep ongelukkig. Al zou heel iedereen besluiten dat dit het woord van God is. Van Genesis tot Openbaring. Wat dan verder? Wat dan verder? Daarom, wij zouden eeuwig blijven steken in onze dood, in onze ellende. We zouden er nooit uitkomen. We zouden onszelf misschien een vorm geven in lezen, in bidden, in danken, in kerk gaan, in sacrament van doop en avondmaal een vorm geven. Maar het zou alles leeg zijn. Een koninkrijk van robots. Een koninkrijk zonder leven. Dat zou het, gelooft u dat dan? Ik bedoel, gelooft u dat omdat u nu moet bekennen, zo is het. Zo is het. En dat is erg, want zo heeft God ons niet gemaakt. De Heer heeft ons goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Dus dat is vreselijk erg. Maar hoe erg ook, hoe godenkrenkend, het is zo. Het is zo. Dat wij onbevattelijk zijn geworden voor alle geestelijk goed. Onbevattelijk voor zijn woord. En dan is het toch een vrij hopeloze zaak, zult u zeggen. Dat is nu al zo. Nu is dat een hopeloze zaak. De Heer heeft zijn bijzondere gunst geboden over zijn Sion, waar het volk vergaderd is. Maar wat denk je? Denk je als ik nou in de Bijbel zit te lezen, of we hebben gegeten en ik ga lezen, hè, dat ik dat dan begrijp, allemaal. Of dat ik daar het zij bedroefd, of dat ik daar blij mee ben. Dat denkt u misschien, want ik denk, ja, die man die moet erover preken, hè, die man die zit heel de week. Dacht u dan? Dan heb ik stilletjes wel eens gezegd, ik geloof dat de meest, het meest kleine kind en de meest, wie die zichzelf dan misschien noemt, de domste mens, die zegt nou, ik ben zo dom, dat hij meer weet van het woord des Heeren als ik. Dat gaat niet. Natuurlijk, het zou een schandaal zijn als hij de Bijbel dichtlaat, daar gaat het niet om. Dat zou weer je eigen gelijk geven zijn, je eigen ruimte geven voor die grote goddeloosheid. Maar daar loopt het niet over, het gaat er nou om over het verstaan, over de beoefening, over de werkelijke troost, hè. Als je daar nou 's middags aan tafel leest wat de Heere zegt. Hij komt om de aarde te richten. Of als je leest van de verborgen omgang des Heeren. Je leest van het rechtvaardig oordeel dat God zal oordelen. Je leest over de grote zaligheid die geopenbaard zal worden. Is dat zo erg met ons? Ja, zo erg. Zo erg. Of met ons, laat ik maar zeggen, met mij. Misschien zijn er wel bij die het beter vergaat. In die zin, dat ze er meer aan hebben. Maar de ervaring is, zo ligt het voor mij persoonlijk, wat die dominee zei op zijn sterfbed. Als God doet met je vader tegen zijn zoon naar zijn bidden, preken, lezen, dan is zingen, dan is die voor eeuwig verdoemd. Maar je vader ligt vast in het verbond Gods, dat eeuwig trouw verbond. gedachten. Want wij zijn van die sfeermensen. We brengen ook zelf er een hoop in. En als we dan een beetje gepraat hebben, dan zeggen we, jonge jongen, een aangename avond, een kostelijk. Ja, maar je moet toch wel even onderscheiden onder het genot van een kopje koffie en een kopje thee en een gezellig praatje met elkaar. En we zijn met elkaar meer of minder eens, weet je wel. Dan, ik zou zeggen, dan is het geen kunst. Om iets te krijgen van die sfeer van, tjongejonge, wat zijn we toch gelukkiger. Of wat hebben we de Heere toch groot zitten maken vanavond. Zal hij die de harten doorzoekt dat niet weten, en die de nieren proeft, zou die het niet zien. Ik schrik altijd een beetje bij zulke uitspraken, mag je gerust weten. Dan schrik ik wel eens. Dan denk ik wel eens, weten wij wat de ere Gods inhoudt? Om hem te prijzen boven alles. Toch zeggen we dat makkelijk. Tenminste, dat kom je wel tegen. Oh, was geweldig. Ach. Een zondaar die leert ook iets onderscheiden. Hij weet het, hij hoeft zijn eigen niet in een bocht te wringen om er zijn eigen te brengen. Dat hoeft niet. Maar hij gelooft niet zoveel meer van Adam. Ook niet van die godsdienstige Adam. En het is zeker waar, de Heer is geen land van uiterste droogte, maar wij zijn dorre woestijnen en huilende wildernissen. Dat is allemaal waar. Maar dat zijn wij dan ook. Die dorre woestijnen. En dan moet ik eens wat verklappen. Meestal zijn we blij als we in die dorre woestijn een grassprietje gevonden hebben. Weet je wat dat grassprietje is? Onze aangenaamheid. Onze kostelijke avond. Mijn kostelijke woorden. We halen weer eens opgelucht adem. Maar, als hij nou eens niks gevonden had, weet je hoe het wel eens voor mij geweest is? Dat ik denk, het is zo eigenaardig, je kan het niet zeggen, maar je zit met niks, niks dan ellende, dan een woestijn, dan wat ook, en daar hoef je niet mee te koop te lopen, zit je. Ongevoelig, in alle opzichten. Je hebt geen liefelijkheid en heilgenot, o Heere der legers, schare God in zijn huis en tempel zangen. Nee, je gaat wel, maar je hebt geen betrekking. Weet je wat voor mij dan het groot is? Dat zo'n woestijnbewoner, hè, waar je niet ervan houdt om veel over godsdienst te praten ook, dat zeg ik er ook nog bij, maar dat hij opeens geconfronteerd wordt dan, als hij getroost wordt met wat God gedaan heeft en doet, zo kan het alleen maar, dat ligt op de bodem van zijn ziel. God kan hem zo uit de woestijn in de hemel zetten. God kan hem zo uit de grootste troosteloosheid doen zingen. God kan voordat hij ene mond open gedaan hebt van geroep en van agaf van leek, kan de Heer hem verhoren. Dat is de weg van zijn kerk hier op deze aarde. En de rest, die hele grote rest mensen, die is eigenlijk allemaal van ons. Dat is allemaal van ons. Dat zien we zelf niet. Dat heb ik ook in nodig, de onderwijzing. En ik kan het van een ander ook best verdragen. Daar gaat het niet over. Want ik zit er zelf ook vol mee. Daar gaat het niet over. Ik sta hier niet een soort kritiek te leveren op iemands geestelijke leven, of hoe je dat te noemen wil. Maar als ik al over geestelijk leven hoor praten, dan word ik eigenlijk al een beetje akelig. Want ik heb het niet. Dan word ik al een beetje aan. Geestelijk leven, het is nog wat. Gebedsleven. Allemaal van die mooie woorden. We mogen toch ons in ons gebedsleven, weet je wel. Ja. En dan moet je zo'n akelige, biddeloze zondaar zijn in jezelf. Het is niet te verontschuldigen, het is heel erg hoor. Ik kan het nog niet erg vinden ook. Dat maakt de Heere ook nog als ik het erg vind. Maakt de Heere ook nog. Want er is niets. Nou, dan moet je zo de kerk eens voorstellen. Dan kreeg je een heleboel formalisten. En een heleboel mensen die verzadigd waren van zichzelf. In hun aangenaamheid. In hun God verheerlijken. He? Zo noemen ze dat. Hebben God groot gemaakt. En er is niks van God bij. Niks. Het is allemaal van ons. Zo zou het zijn. Dat lag voorhanden als dat zo gekomen was. Jezus in de hemel, wij op de aarde. En dan met recht op de aarde, onder de zon, geheel en al uit de aarde aards. Alleen maar denkende aan de dingen die beneden zijn. Hoe zullen wij dit en hoe zullen wij dat? Dat is de praktijk. Zo zou het zijn. Zo zou het eeuwig zijn. Er zou geen kruising zijn meer van Gods gedachte door onze gedachte. Zou niet meer kunnen. Dat zou dan ook alles zijn ook. Want dat zijn wij helemaal. Zo zijn wij. Maar nu komt de Heer Jezus bij de Vader en daar bidt hij om een geest, de geest, om die te sturen. Als een tegenpand. Om ons te leren en te onderwijzen. Om het geestelijke aanzijn te geven voor ons. Want wij zijn vleeselijk verkocht onder de zonde. Om die mensen die van de wereld, van hun buik hun God maken. Die leven alleen maar, laat ons eten en drinken en vrolijk zijn. En laat ons onze godsdienst eten en vrolijk zijn of bedroefd zijn. Maar allemaal van deze kant. Om daar nou onder te wonen en te werken. En de grond van het weldoen onder ogen te brengen. Wat zie je dan de noodzakelijkheid en het wonder dat die Heilige Geest als een tegenpand gekomen is. Toen Jezus op aarde was, toen zei hij, ga achter mij Satanas. Toen nam hij zijn discipelen apart en zei, het is u gegeven de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen te verstaan. Toen sprak hij vele woorden tot zijn discipelen van onderwijzing, noem maar op. Hij heeft het evangelie laten verkondigen met hun mond, moesten ze het verkondigen op grond van het woord. Maar wat hadden die discipelen met de Bijbel moeten doen? Het hadden misschien net de fariseërs geweest of schriftgeleerden of behorende tot die arme scharen die de wet niet weet. He, die altijd maar aan het werk is met de dingen van deze tijd. Maar wat had er moeten gebeuren? Zou er nou één uit dat niveau, uit dat moeras, ooit God kunnen aanschouwen? De Heer Jezus werd toch altijd geconfronteerd met de dood in de pot. Altijd, waar hij ook kwam en waar hij ook ging. Als er enige leven, enig geloof, enige liefde was, was het vrucht van de werking van Gods geest. Maar voor zover de koning met ons werd geconfronteerd, moest hij altijd wel zeggen, de dood is in de pot. Er was geen plaats, geen begrip voor hem. En hij onderwees maar, steeds meer en steeds dieper. En toch, zij verstonden geen van deze dingen. Toen hij sprak over zijn lijden en sterven. Zij verstonden het niet. Wat zouden wij nou verstaan? Wat zouden wij nou aan waarachtige troost? Niet uit ons eigen opgediend. maar een troost die als een daadzaak Gods voor ons opgericht staat. Zodat ik niet zeg, dit is mijn troost, maar dat is mijn troost in druk mij toegelegd. Dat leert mijn ziel u achteraan te kleven. Wat die Heilige Geest doet in dat woord en met dat woord en door dat woord. Nou zitten wij hier tegen de brokken aan te kijken en tegen de scherven en tegen alles wat er is. De een hebt die duivel en de andere wordt door een andere duivel geplaagd. De derde is hard van hart, bijzondere mate, weer harder dan zijn buurman. Een vierde die heeft weer wat anders, maar allemaal hebben ze wat. De een die kijkt tegen zulke tralies aan, en de andere tegen de zulke. Maar hoe langer je kijkt als het ware, hoe hopelozer wordt de situatie met de mens. Want laten we nou maar eens zo zeggen, om nou voor God te leven, om hem te geloven, altijd dag en nacht, met verlies van jezelf en met de ere Gods alleen, als het hoogste doel is voor alles wat wij doen of laten. Wie heeft zo God benaderd en beoogd? Droevig, vreselijk. Daarom ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt. En die geest die wordt uitgestort op vlees. Op alle vlees profeteert Joël. Ik zal mijn geest uitgieten over alle vlees. Want dat vlees, dat is zo vleeselijk. Dat vlees, dat heeft geen geest om God te kennen. Dat vlees is verduisterd en het wandelt in de duisternis en het weet niet waar het heen gaat. Dat vlees maakt wel een hoop kabaal. Dat vlees, dat praat wel over de ere van God, maar het weet niets. Het kan alleen zichzelf zoeken en zichzelf behagen. Ten derde, dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt. En die gaat wonen en werken. Die gaat ons bekendmaken hoe het er in de hemel bij staat. Die blaast ook dat wij recht zullen zien. Blaast hij in onze gevangenissen, in alles wat het niet is. Blaast hij om ons dat te laten zien ook. Anders dan blijven wij denken dat het wel wat is, ons leven lang. Maar hij blaast al die dingen weg. Als een oostenwind die de schat van alle gewenste huisraad rooft. Dat doet hij. En dat zijn wij ook, maar hij wil ons maken wie wij zijn. Wij zijn wel zondaren, wij zijn wel ledigen, dat zijn we. God weet het. Maar eer dat wij toch bekennen voor de Heere, dat wij niets hebben dan verderf, geesteloos zijn. Dat zeggen we makkelijker als dat we het geloven. Omdat we heimelijk zo vervuld zijn met alles en nog. Maar waar hij nou gaat blazen, daar gaan we dat toestemmen. Zo is het nu. Zo ongelukkig zijn wij nu. Zo ver van God zijn wij nu af. En de Heer Jezus is in de hemel. Hij is zo hoog boven ons verheven. En de Heilige Geest gaat leren. Die gaat onderwijzen. En zeggen hoe het er bij God bij staat. En dat doet hij door zijn dierbaar woord en door zijn daden kan de Heere dat doen. De Heere die weet wel hoe die dat bekend moet maken en dan is het een eeuwig groot wonder. Wat je een dag daarna misschien geen eens meer bewonderen kan, maar je hebt het toch mogen door het geloof omhelzen. Als die Heilige Geest nou, als het ware, die tegenstelling, Jezus is weg in de hemel. Wij zitten hier en dat we het mogen zien wie we zijn. Grote ongeluk. En nou komt één, je kunt nergens één houtje vinden om een vuurtje aan te maken. Nergens. En nou komt die geest en die zegt. Gij zijt in hem volmaakt, die het hoofd is. Het is des vaders welbehagen dat in hem al de volheid wonen zal. Dan kun je het niet begrijpen. Dan zeg je, ja, dat is het, mijn God, u zal ik even geloven. Ik heb gelijk, u hebt gelijk, maar ik ben een grote ongeluk. U hebt gelijk. Dan troost de Heere met de daadzaken, die geest, hoe het er nou bij God bij staat. En die tegenstelling, die is zo groot. Dat het je vervult met verwondering, dat je zegt, hoe is dat nou toch mogelijk? Hoe is dat toch mogelijk dat de Heere nou zo één bezoekt? Dat die Heilige Geest getuigenis afkomt te leggen in de harten. Dat het nou in hem, voor mij, in hem alles is wat nodig is. Wat nodig is om eenmaal voor zijn haar en zich onberispelijk gesteld te mogen worden. Dan zit hij eigenlijk als een verwonderd beest, zit hij te midden van de weldadigheid Gods. Wat de Heere doet. Kijk, dan ligt zijn troost ligt ook weer niet meer, dat heb ik nou ervaren, maar die troost wordt dan geleid naar de daadzaak Gods. Dat is er bij God voor zo een. Die altijd zijn eigen, altijd weg moest schamen. Waar de Heere nooit meer wat aan zou kunnen doen, zoals hij zich gedraagt. En waar de Heere nou alles voor gedaan heeft. Dat is een groot wonder. Dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt. Want mensen geloven het van harte. Ik hoop dat we dat geloven mogen. Het zou er allerbedroevendst blijven en uitzien. Als wij met het woord, als wij kerk, als wij mensen die bij de aanvang iets hebben geproefd en gesmaakt, zoals men dat dan noemt, als wij op pad moeten. Net zoals ik zeg, dan krijg je een heleboel vormelijke mensen, een heleboel kostelijke mensen, maar niet een afgesneden zaak. Dat is zo'n stoppelveld. Waar al die korenaren afgehaald zijn. En waar nog wat van die verlepte gele stoppels staan in het veld. Waar je voeten nog aan zeer doet. En waar je zou zeggen, nou daar heb je niks meer. Steek daar zo gauw mogelijk de brand in, daar heb je niets meer aan. Dat doet Gods geest. Dat hij ons zijn geest tot een tegenpand. Nou zou je haast zeggen, nou is er iets van de Heere Jezus, nou is er iets van de Vader, iets, zijn geest is op deze aarde bij zijn kerk op vlees. Bij zondaar. Om ze te leren en te onderwijzen, om ze te troosten met hoe het er in de hemel bij staat, bij de Vader, waar de Heere Jezus is. Aan de rechterhand Gods. Dat hij nu bidt. Als die grote hoge priester. Ons ten goede. Door wiens kracht wij zoeken. Dat daarboven is. Waar Christus is. Zittende ter rechterhand Gods. En niet dat op de aarde is. Ja, dat is ook wat, door wiens kracht wij zoeken. En als je alles leest en hoort, dan hoor en lees je altijd dat wij moeten zoeken. Wij moeten handhaven. Wij moeten ons voorbereiden voor die grote eeuwigheid. Wij moeten onszelf nauw doorzoeken. Ja, zeer nauw. Zo ongeveer langs die lijn beweegt zich het spreken van de mensen. Of het nu licht is, of zwaar is, of middelmatig. Maar dat is de lijn waarlangs het zich beweegt, omdat men niet proefondervindelijk ontdekt is aan wie men is. En dan kunnen we het nou eenmaal nooit laten om nog een duit in de zak te doen. Kunnen we niet laten. Want er staat in het woord ook, zeggen we dan. En dat is ons eigen hoor, dat zit ons vreselijk diep in. Daar lees je nou helemaal niks van in de catechismus. Heel die tegenwoordige toon, weet je wel. Ja. Die is zo doortrokken van dat alles. Oh. Het was gisteravond al laat dat ik de knop omdraaide. Voor de nieuwsdienst, zo, ik geloof dat het 11:00 was. En toen, ik zeg, hé, wat jammer dat ik niks terug mag zeggen. Maar er stond zo'n kerel te kwijlen over de huidige politieke toestand, over Israël. Over hoe dat de kerk nou echt kerstfeest kan gaan vieren. Want we zullen geen echt kerstfeest vieren als dat. En dat punt dat is dan dat wij nou met Israël. En het vlees, dat kwam je gewoon tegen in alle opzichten. En dat het vervulde mijn ogenblik met zo'n droefenis en ook afkeer. Ik denk, oh, wat is de godsdienst toch eigenlijk een levensgevaarlijk terrein. Duizenden mensen in plaats van een zwaard in hun hart hebben weer een riem onder het hart gekregen. Die kunnen er weer even tegen. Met als inhoud, wij gaan nooit verloren. Laat ze maar uitkijken, die Arabieren en die Amerikanen en die Russen en allemaal bij elkaar. Want wij gaan nooit verloren. Dat God gezegd. Wat, daar zeg je wat. En ieder die er tegenop komt, die wordt met een zeer domme veeg uit de pan, wordt die even weggevaagd, zo gezegd. Hè? Want wie weet, bij voorbaat weet ik niet. Ze geven geen eens ruimte voor enige gedachte of het nou wel op het woord gegrond is. Dat is vanzelfsprekend. En dat kan je dan zo opvallen. Want dan zeg je, ja, zo is het nou in het groot. Zo wordt nou een mensenmassa bespeeld. Gewoon bespeeld. Opgehitst. Dat is net als in een groot stadion, hè? Als we allemaal op gaan staan en we gaan zingen, hè? Een of ander lied van de kerk of een psalm, dat geeft je toch een gevoel mensen nog aan toe. Ja. Op zo'n moment zou je al denken, dat nou de hemelen maar zou scheuren en dat het einde maar kwam. Zo'n soort gevoel. Die eenheid, hè. Maar wat een gevaar. Wat gevaarlijk. Omdat als we met elkaar geconfronteerd worden met dat woord, dan zou het wel uitkomen dat we er niets van moeten hebben van de eenzijdige ontferming Gods over zondaar. Altijd zit het ons nog erin, hè, wat het drijven is geweest van Israël. Wat het drijven is geweest van de Romeinse kerk, wat ook het drijven is van de kerk nu, hier. Het moet voor elkaar komen, het zal gebeuren, het zal geschieden. En Gods koninkrijk is niet van deze wereld. Het is niet. God toren rust op alles. Het is nooit opgeheven geweest. Alleen voor Jacob is het oordeel opgeheven. En wie is Jacob? Dat is Israël. Wiens lof niet is uit de mensen, maar uit God, die de besnijdenis des harten deelacht. water is. Ja, dat schijnt niet door te dringen. Dat schijnt gewoon een verborgenheid te zijn, waar tegen vlees en bloed zo tekeer gaat en zich zo afzet, hè, dat we allemaal boven de afgrond hangen, die daar nou niet aan willen, aan die vleeselijke gangen. En wee als we ons standpunt laten varen, hoor, kerk. Wee dan. Hou vast. Al kost het alles. Door wiens kracht. Dat vind je nou in de belijdenisgeschriften van de vaderen. Dat vind je nou in de catechismus, in het woord, vind je niks van terug. Helemaal niet. Het is allemaal een afgelopen zaak hier. Het is allemaal, het komt helemaal niet meer in aanmerking. Het is allemaal gewoon voor de mollen en de vledermuis als ik de catechismus lees. Willen wij die dan niet horen? Nou ja, daar geeft de mens toch ook weer een draai in. Want tenslotte zegt hij, nou ja, dat ik dat zo allemaal gezegd heb, dat was niet mijn eigen kracht, maar dat heb ik door Gods kracht gedaan. Ben ik staande gebleven. Dan heeft hij het weer gered. Ja, ach, je komt er nooit uit, tenzij de Heer je eraan ontdekt, persoonlijk. Dan tijd gaat mogen geloven in je leven. In ons is geen kracht. Er is wel een hoop kracht. Ook niet hoor, maar ik bedoel, ja, om de zaak kort en klein te slaan, de wijze van spreken, om een hoop heibel en rommel te maken. En daar is er een hoop kracht. Om te organiseren. Dan sta je verbaasd wat een eenling tot stand kan brengen soms. Maar de kracht, daarin zijn we afgesneden in Adam van God. De kracht om te zoeken dat daar boven is. Die hebben we niet. Je kunt het verdoezelen en net doen alsof door altijd en altijd tot uiten te treuren te herhalen. Zoek de Heere maar, o mensen, zoek de Heere maar. Die hem zoekt, die zal hem vinden. Want de Heer heeft geen lust tot je dood, mensen, maar de Heer heeft daarin lust dat je je bekeert en leeft. Hij staat nog met uitgestrekte armen te wachten. Ja, zo. Moet je dan niet zeggen, het is toch om te huilen? Het is toch om te huilen dat in de kerk zo gebeurt? Ik bedoel, ik zeg dat niet om op te schimpen. Ik vind het heel erg. Want dat is de leugen. Hier worden mensen opgebouwd in een leugen. En de Heilige Geest die wordt als het ware teruggestoten. Want de Heilige Geest die werkt daar helemaal niet heen. De Heilige Geest die werkt erop heen dat het afgelopen is. Omdat we in hem niet geloven. Afgelopen. We hebben geen kracht meer. Het is alles even ellendig. Door wiens kracht. Maar die het van de Heere geleerd hebt, die weet het. Die zegt het, wat is waarachtig waar. Door wiens kracht. Zijn kracht. Ik kan mijn kracht nog wel besteden om de tuin om te spitten. Ik kan mijn kracht nog wel besteden mijn verstand om diploma op diploma te halen. Om in een koortsachtig tempo de hoogste trap van de ladder te bereiken in de maatschappij. Daar kan ik nog wel heel wat voor ontwikkelen. Maar ik heb nog geen grammetje kracht. Niets, totaal niets om de Heere te zoeken. Dat heb ik niet. Daar heb ik niets van. Ik zou zeggen zelfs het tegendeel. Zo levendig als ik ben in het zoeken van alles buiten hem, zo dood ben ik in het zoeken van alles in hem. Misschien zeg je, man, nou ga je toch te ver. Nou ga je toch te ver. Maar Paulus zegt, ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. En dat willen dat wel bij hem is, dat is Gods geest. Dat is de erkentenis, Heere, u hebt wel gelijk. Het is betamelijk de lof, de roem en de prijs van uw naam. U bent het eeuwig waardig.
Maar ik heb het niet. Dat de Heer nou toch overal voor wil zorgen. Dat kun je toch nooit begrijpen. Overal. Dat de Heer zulke doorbrengers. Dat de Heer die nou nog in zijn zorgen opneemt. Dat is een levensverzekering. Die ligt in die dierbare borg en middelaar. En daar komt de geest getuigenis vanaf. Door wiens kracht wij zoeken dat daar boven is. Toch wel. Ja, dat is ook wat. Door wiens kracht wij zoeken dat daar boven is. En je hebt net gezegd dat we dat nou net niet doen. Ja, hoe moet ik dat nou eens zeggen? Je zou twee kanten op kunnen gaan, moet je maar goed opletten. Je zou kunnen zeggen, ja, dan heb ik toch wel eens een ogenblik in mijn leven dat die geest aanwezig was door het woord en dat ik mocht zeggen, weg wereld, weg schatten, gij kunt niet bevatten hoe rijk dat ik ben. Ik heb alle dingen schade en drek geacht om de uitnemendheid der kennis van Christus. Dat is natuurlijk wel ergens waar misschien, maar toch ben ik een beetje beschroomd om die kant uit te gaan. Want ja, kijk eens, dan roep je onwillekeurig de gedachten op van de Heere die is niet zo goed geeft. Als de Heere nou wat meer gaf, dan zou ik wel wat meer zoeken de dingen die boven zijn. Maar aangezien dat hier op aarde niet zo is, dat de Heere niet veel geeft, zoek ik ook niet veel de dingen die boven zijn. En voel je, daar zit iets verkeerds in. En dat is dit verkeerde, dat we in onze ijdelheid eigenlijk de Heere, daar komt het uiteindelijk op neer, de Heere de schuld geven. Begeven dit. Maar de Heer heeft gezegd, ziet, ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. Dat is een heilsfeit ook. Dat moet je niet vergeten, dat de Heilige Geest op de kerk is uitgestort, is een heilsfeit. Dat is niet iets geweest van, nou geef ik het en kom nu maar weer terug. Bepaalde tekenen die de Heer in het begin gegeven had, het spreken in allerlei vreemde talen, de gave der gezondmaking en noem maar op. Veel van die dingen die moesten terugtreden. Dat kun je merken in de brieven van de apostel. Je leest er steeds minder van. Steeds minder. Hoe verder je ook komt in de handelingen, hoe minder lees je dat. Dat heeft God daar gesteld om zijn koninkrijk met kracht te doen baanbreken. Dwars door alle heidense begrippen van mensen heen. Maar die verschijnselen, die zijn langzaam teruggetreden. En je merkt zelfs aan Paulus in de Korinthebrief al, dat hij al begint te wijzen als het gaat over het profeteren en over de tongentaal. Dan zeggen mensen, nee, gebruik toch je verstand. Je kan beter 5 woorden die verstaanbaar zijn spreken, hè, dan 100 woorden in een taal die iemand niet verstaat. Dan kun je aan merken hè, dat de apostel steeds meer komt de weg die nog uitnemender is. En dus in dat opzicht zijn bepaalde zaken die de Heilige Geest vergezelden in zijn werk, die zijn teruggetreden. Ze komen nog wel eens voor de dag, maar toch niet zo sterk als toen. Maar wat betreft het werk der zaligheid, het tegenpand. Zijn, het leren, het onderwijzen, daar kun je toch niet van zeggen. Dat heeft de Heer nou teruggenomen. Het heeft wel enige aandacht nodig, als ergens dokter Kolbrugge zegt, wat beduidt al dat roepen om de geest? Wat beduidt al dat roepen om de geest? Hij heeft zijn geest gegeven. Wilt gij de schuld op God leggen? Kijk, een mens kan ook in zijn armoe nog zo verschrikkelijk huichelen in het roepen om de Heilige Geest, terwijl die eigenlijk moest besluiten: ik deed zijn Heilige Geest smarten aan. Ik bedroef hem. De apostel zegt toch ook: blust de geest Gods niet uit door welke gij verzegeld zijt. Maar dan begint de mens altijd aan de andere kant. Aan Gods kant. En die is zo rijk en zo mild en zo overvloedig. Dat is altijd gevaarlijk. Wat blijft er dan over? Door wiens kracht wij zoeken dat daarboven is. Blijft er dan over dat we wel eens, als we ons niet bedriegt hebben, een ogenblik? Nee. Nee, dat kan toch eigenlijk niet, hè? Want dat zou een armoedig gevoel wezen als we daarop moeten steunen. Wat dan? Ja, hier schiet mijn uitlegkunde ver te kort. Ik kan het niet uitleggen. Ik kan het niet zeggen hoe het nou is. Ik kan er alleen dit van zeggen. Aan de ene kant bekent hij dat hij overal aan vastzit. Dat hij uit de aarde aards is. En tegelijk is het waar. Ze kunnen de hele rommel gestolen krijgen. Hè? En diezelfde man die moet zeggen: ik hou van iedereen meer dan waar ik van houden moest. Zo'n aardwoord, die zegt ook: dag kinderen, dag vrouw, dag gemeente, dag huizen, dag akkers, dag mooi zonnetje, allemaal gedag, ik ga het graag verlaten. En terwijl hij met alle vezelen van zijn bestaan vleeselijk is. Rara, hoe is dat? Ik kan het zelf niet verklaren. Ik weet het niet. Maar ik weet wel dat het waar is. Door wiens kracht wij zoeken dat daarboven is. Waar Christus is. En tegelijk nog geen oog hebben om Gods dierbare woord te lezen. Zo lusteloos, zo ongevoelig, zo dwaas. En toch, door wiens kracht wij zoeken. Ja. Wat is dat dan? Nou ja, dat zeg ik, dat weet ik niet. Het is een wonderlijk iets, maar het is dit. Als de Heere zou komen, bij wijze van spreken, je zou dan wensen dat hij de deur open ging. En dat je kon zeggen: nou, ja, ergens een mens, niets menselijk vreemd. En aan de andere kant, als het puntje bij het paaltje komt, als we geconfronteerd worden met de werkelijkheid, dan komt het uit wat is. En dat is Gods geest. Komt uit dan. Komt niet altijd uit, maar dan komt het uit wat is. En als ze dan zouden zeggen: nou, ja, je kan kiezen. Of hier God afzweren, de Heere Jezus vervloeken, of dit of dat. Ik weet wel, dan zijn we in onszelf zulke verraders dat we zouden zeggen: ja, huid vooruit zal iemand geven voor zijn leven, zei de duivel. Maar het komt wel uit. En toch, dan zou het uitkomen door wiens kracht wij zoeken dat daar boven is. Want dan zouden we door die lieve geest zeggen: hoe meer we vertwijfelden aan onze eigen krachten, zouden we zeggen: nou man, schiet dan maar. Of dan maar in de gaskamer. Maar de Heer Jezus, dat is mijn enige hoop. Mijn enige verwachting in alle grauwigheid van dit leven. En van alles wat er is. He? Die vervloeken, dat is de Heilige Geest. De Heilige Geest die leert naar twee kanten. Enerzijds Niks ben je, je hoeft je niks te verbeelden. Je bent niet geestelijk, je bent vleeselijk. Verkocht onder de zonde. Uit de aarde af. En diezelfde geest, tegelijk is het alleen maar zijn kracht. Dat hij zeggen mag, ja, ik acht ook alle dingen schade en drek te zijn. Bij de uitnemendheid der kennis van Christus, die aan de rechterhand God zit in de hoogste hemelen. We gaan naar huis. Het dringt op me door, misschien dat jullie het koud hebben. Want als het warm is, dan denk ik wel eens, ik wou die kosten de kachel maar een beetje lager zetten. Maar als het koud is, dan heb ik er niet zoveel last van en dan hebben jullie er meer last van waarschijnlijk. Dus dat wisselt hier ook een beetje. Maar ik hoop dat jullie er weinig last van gehad hebben. En dat er nog enige onderwijzing in mocht zitten wat de Heidelberger ons voorgehouden heeft. Hè. Dat wonderlijke van het werk van de Heilige Geesten. Dat het aan de ene kant komt het allemaal op de grote hoop terecht. Niets. Niets uit ons. En aan de andere kant zo waarachtig als de Heer leeft. Hij heeft zijn geest gegeven, door wiens kracht wij niet de dingen zoeken van beneden, maar die in de hemelen zijn, waar we hem verwachten dat hij wederkomen zal. Nu kan ik nog wel 5 minuten of 10 minuten zeuren van, nou jongens, je moet wat minder gaan leren en wat meer je eigen bekeren, je moet wat meer in de Bijbel lezen en je moet wat meer dit doen en je moet wat meer dat doen, want anders, ja, ik weet ook niet, ik zou zeggen, gezien wat ik vanavond gezegd heb, laten we maar ophouden en mogen besluiten, onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft. Amen.